met zeker zijn van je redding. Maar bij redding alleen stopt het niet. Het leven gaat wel wat verder. Dus wat is nou de bedoeling van ons als we gered zijn? Nou, het leukste is om te zeggen tegen een van jullie van... stel je eens even voor, we hebben een aantal gasten. En die vrijheid nemen we soms wel eens van... hallo, wie ben je? En wil je even zeggen wie je bent? Als ik dat nu zou doen, ik zal het niet doen. Maar het kan zijn dat je daar beschamend over voelt, van dat vind ik niet leuk. Maar als je in de regel nou zou moeten zeggen van... hey Richard, leuk je te ontmoeten, vertel eens wie je bent. Wat zegt hij dan? Wat zou ik zeggen? Wat ik in de regel zeg is van, ik ben Henk, Henk Rothuizen zeg ik dan. En dan ga je verder vertellen. In de regel neigen we ernaar het privéleven wat achterwege te houden. Zeker als de omgeving wat onvriendelijk is of niet zo open is. Dus dan zeggen we, ja, ik ben getrouwd of zo, ik heb 4 kinderen. En dan ga je verder. En vervolgens zeg je dan, en ik werk daar, of ik doe dit, of ik doe dat. Dat is toch in de regel wat we van elkaar zeggen. De meeste mensen zijn ook bekend om de dingen die ze doen. Het is wel leuk als ik dat moet zeggen, weet je, van ik ben Henk Rothuizen. Dan zou ik zeggen, en ik ben voorganger en ik werk voor de Evangelische Omroep. Je hoort zelden iemand zeggen van, ik doe voorgangerschap. Of ik, hooguit kun je zeggen, als je predikant, hè, als je preekt, dat is dan wat je doet. Maar de neiging is wel dat we meestal in ons werk, en zeker over ons doen en laten, veel vertellen en weinig over wie we werkelijk zijn. Terwijl de vraag was eigenlijk, wil je eens even voorstellen, wil je eens even zeggen wie je bent? Vorige keer hebben we het gehad over Jezus aannemen in je leven. En dat je als je Jezus aanneemt, dat je dan gered bent, dat je daar zeker van mag zijn. Waar ik vandaag wat verder op door wil gaan, is dat je ook je identiteit mag aannemen. En dat je mag groeien in je identiteit. Ook wel dat je mag ontdekken wat je identiteit is. Goede vraag daarbij is dan ook, van waarin zoek jij je identiteit? Waar vind je die? En in de regel vinden we die in een heleboel dingen die we helaas doen. En dat is een leugen vanaf het eerste begin. Proberen te doen wat je bent. En dat is een strijd die je altijd verliest. Omdat we ons altijd bezighouden met wat we doen en denken dat we daarin identiteit vinden, kom je dus ook gegarandeerd een keer in de problemen. Een voetballer is voetballer omdat hij het goed doet. En als hij het niet goed doet, dan heeft hij een naam te verdedigen. En kan dat enorme lasten met je meebrengen. Omdat je op je prestatie beoordeeld wordt. Vaak denken we dat wie we zijn ook te maken heeft met ons werk. Of met wat we presteren. Of wat je binnenhaalt aan geld. Of wat je hebt gedaan voor een ander. Zeg nog steeds weinig van jezelf. Wie je werkelijk bent, is wie jij bent. Zoals je geschapen bent. Dus laten we eens gaan kijken en laten we een paar teksten lezen. In Matteüs 16, vers 13 tot en met 20 staat het volgende verhaal. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hen, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door vlees, of dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, je bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Let goed op dat Jezus die vraagt aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen of wie zeggen jullie dat ik ben? Wie zeg jij dat ik ben? Mijn vraag ook aan jullie is, wie zeggen jullie dat Jezus is? Wie is Jezus? Wat is die voor je? En het gevaar is dat je wat Jezus doet, koppelt aan wie die voor jou is. En dat je dezelfde fout ingaat als bij jezelf. Jezus stelt die vraag in de meest religieuze setting die je maar verzinnen kan. In het land waarin Jezus wandelde was Jeruzalem het religieuze centrum van de Joden, dus het Jodendom. En Caesarea Philippi was een van de religieuze centra van de Romeinen. En er waren alle goden van de hele wereld kon je daar vinden, inclusief een synagoge. En het is op die plek waar alle goden zich verzamelen dat Jezus zegt: en wie zeg jij dat ik ben? Als hij dat eerst vraagt van wie zeggen de mensen dat ik ben, dan zeggen de discipelen: u bent als Johannes, want Johannes de doper die doopte en u doopt ook. U doet dezelfde dingen die Johannes deed, dus u bent Johannes. Anderen zeggen: u bent als Elia. Elia was een profeet en die bad en het vuur kwam van de hemel en tekenen en wonderen gebeurden. Dus u bent net als Elia, u doet dezelfde dingen. U bidt en er gebeuren wonderen. U doet wat Elia deed, dus u bent Elia. En weer anderen zeggen: nee, u bent als Jeremia. Jeremia was een profeet, die kon naar de stad kijken en die kon dan huilen. En die weende over de steden. Hij is de man van klaagliederen. En Jezus deed dat ook. Jezus keek naar Jeruzalem en weende over de stad. Dus zeggen de mensen: u doet hetzelfde als Jeremia. Dus u bent als Jeremia, u bent Jeremia. U doet hetzelfde. Je zou het kunnen vertalen van: u bent een baptist, u bent een pinksterman. U bent een sociaal evangelisch iemand. Want ook in kerken doen wij hetzelfde. Wat is het verschil tussen een pinksterkerk en een baptistenkerk? Nou, bij de baptisten dopen ze. Overal waar water is, daar zie je ze. En een pinkstergemeente die gelooft in wonderen. En daar doe je wonderen. Dus voor een wonder ga je naar een pinksterdienst, voor de doop ga je naar een baptistenkerk en voor sociale evangelie ga je naar een sociale evangelische gemeente die zich uitroept of die zich inzet voor het werken onder de armen en noem maar op. En ben je dan wat je bent? Ben jij een baptist? Ben jij een pinkstervogel? Ben je een sociale evangelisch christen? Wie ben jij? En wie is Jezus voor jou? Ik denk dat Jezus alle drie is en zo niet veel meer. Dat betekent dat wij een neiging hebben onze identiteit in Christus te verwarren met de kerk waar je lid van bent. Een van de meest afschuwelijke fouten die je als een christen kan maken is dat je identiteit koppelt aan je lidmaatschap van een kerk. Ik ben een christen en ik ga naar Church on the Way. En dat betekent dat wij anders zijn dan die anderen. Dat is voortdurend wat je hoort. Dat is ook soms de discussie hier. Iemand kan gaan vertrekken en die zegt: ja, ik kom niet meer in Church on the Way, ik ga naar die en die kerk, want, en dan heeft die kerk iets wat zijn identiteit beter zou kunnen beschrijven. Met andere woorden, je zoekt het dus in een plek van samenkomst, in plaats van dat je het zoekt bij een persoon en die persoon heet Jezus. Zeker als je religieus bent opgevoed, valt het niet mee om er altijd van los te komen. En heb je echt een bevrijding nodig. In de vrijheid van Jezus Christus te gaan wandelen heeft niets te maken met lidmaatschap, heeft niets te maken met de dingen die je doet, maar heeft alles te maken met wie je bent. En heel snel verwarren wij juist, omdat je als je religieus bent opgevoed, het vaak in het doen zoekt. Een christen doet toch dit of dit. En hoe vaak hoor je dat niet? Dan gebeurt er wat, dan is het: ja, maar als christen zou je toch, en dan moet je weer wat doen. En mijn antwoord erop is: het zou fijn zijn als je die dingen deed, maar die doe je niet omdat je christen bent. Ik hoop dat je hem pakt. Je doet niet omdat je bent. Je bent wie je bent en vanuit je zijn gebeuren de dingen die je gaat doen. En de motivatie van binnen is dus bepalend en niet wat men van buiten op je projecteert. Het zijn twee totaal verschillende zaken: het doen en het zijn. Petrus die geeft het prachtige antwoord. In vers 16 dan zegt hij: u bent de Messias, de zoon van de levende God. Nou, ook zo'n religieuze kreet: de Messias, de zoon van de levende God. Wat bedoelt die man daarmee? Als hij zegt de Messias, dan spreekt hij over de gezalfde. De Christus, zoals dat in het Grieks heet. Dat is een titel. Dat betekent dat Jezus de koning is, dat hij overwonnen heeft. Waar we net van zongen, hij is verhoogd. Dat betekent dus dat Jezus de overwinnaar is. Dat betekent dat Jezus de overwinnaar is over mijn problemen die ik vroeger had, die ik vandaag heb en die ik morgen nog zal krijgen. Amen. Stilte. Ik ga het nog een keer zeggen. Jezus, hebben we vorige keer gezegd, is gestorven voor de zonde die ik gedaan heb, die ik nog doe en die ik nog ga doen. Daar zijn we het allemaal mee eens, hè? Het is toch wel fijn dat Jezus daarvoor gestorven is, of niet? Dat hij gestorven is voor de zonde die ik nog zelfs ga doen. Dat geeft een gevaar. Net het vorige keer over gehad, van dan kan je dus zomaar doorgaan met zonderen. Nou, dat is een walgelijke gedachte, dat doe je niet. Maar je gaat vanuit Jezus en je relatie met de Heer ga je een heilig leven leiden. En niet omdat je nou gered bent en het moet doen, want dat faalt altijd. Dus dat betekent dat Jezus ook gestorven is voor de problemen die je gehad hebt. De problemen die je vandaag aan de dag nog hebt. Kan je zingen, mijn verlosser leeft midden in mijn problemen. En de problemen die ik morgen misschien nog onder ogen moet zien, kan ik zeggen, mijn hoop is op Jezus. En mijn wandel is met hem. Daar is hij voor gestorven. Hij is koning over mijn leven. Dus ook koning over alle zorgen die ik heb. Mag ik daar even een kommaatje zetten? Zeker in onze kringen hoor je heel vaak prediking die zegt van, en als jij in Jezus gelooft en je gelooft naar mijn hart genoeg, zul je nooit meer problemen hebben. En dat is een leugen. Dat is absoluut niet waar. Ja, morgen heb jij nog problemen en overmorgen ook. Maar in al die dingen zijn we meer dan overwinnaar, zegt de Bijbel. Doordat we wandelen met Jezus Christus. En het idee van als je nou maar genoeg dit of dit of dit doet, dan zal je geen probleem hebben, want God zegent je. Gaat het evangelie dan eventjes in Midden-Afrika verpreken of in Azië. En dan ga ik graag met je mee om te kijken hoe het werkt. Hoe doet een christen dat midden in Azië, die iedere dag moet bidden voor een bekertje rijst om zijn kinderen het eten te geven? In de overwinning staan? Die leeft in afhankelijkheid met God en wandelt met God. En midden in de problemen bewijst Jezus ook een herder voor zulke soort mensen te zijn. En niet in de oplossing die wij altijd vinden. Dus het erkennen dat Jezus de Christus is, betekent dat je erkent dat Jezus de koning in jouw leven is en dat zijn koninkrijk dus geldend is voor jou. Dan is het heel frappant wat Jezus daarop antwoordt. Dus Petrus die zegt, u bent de Christus. En dan geeft Jezus een heel frappant antwoord. Dan zegt hij, daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is hier niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel, dat is één. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, en ik zeg je, jij bent Petrus. Dan krijgt hij een andere naam, een andere identiteit. De rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Wacht even. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, Johannes, Elia, Jeremia. Die doet dezelfde dingen. Wie zeg jij dat ik ben? Ja, hetzelfde. En dan staat Petrus op en zegt, nee, u bent de Zoon van de levende God. U bent de Christus. U bent het. En buiten u is er niks. U bent de enige. U bent de redder, u bent de verlosser. U bent mijn hoop. U bent alles. En dan zegt Jezus, Petrus, leuk dat je het zegt. Het is normaal dat mensen zeggen, u bent Johannes, u bent Elia, u bent Jeremia. Maar alleen de Vader in de hemel kan je openbaren wie ik werkelijk ben. En dat heet vaderschap van God, dat heet het vaderhart van God. Jij en ik hebben een open deur om van God te ontvangen wie Jezus werkelijk voor jou is. En dat leidt tot het erkennen dat God je vader is. Dat je een identiteit hebt die verbonden is aan het vaderschap van God. Het wonderlijke is dat Jezus direct doorgaat en die verbindt er ineens autoriteit aan. En alles wat je bindend verklaart hier op aarde is ook bindend verklaard in de hemel. En alles wat je ontbindt op aarde is ook ontbonden in de hemel. Het binden en ontbinden heeft alles met macht en met autoriteit te maken, met gezag. Is dat niet opmerkelijk dat Jezus dus aan onze autoriteit of aan onze identiteit een stuk autoriteit koppelt? En autoriteit is weer opnieuw niet wat je doet, maar heeft heel veel te maken met de functie waarin je je beweegt. Ik weet dat ik een christen ben en ik weet dat ik als morgen op mijn werk ben, dat er een getuige van Jezus Christus verschijnt. Dat weet ik. Henk, jij werkt bij een christelijk bedrijf. Ja, fantastisch. Maar ook daar hebben ze soms een lichtend licht nodig. En ik wil beschikbaar zijn en zo zijn er meer. Maar ik weet ook dat als ik thuis kom, dat ik een christen ben en dat ik mag staan in mijn identiteit en dat mijn kinderen en mijn vrouw zich aan mij mogen optrekken in mijn geloof in Jezus Christus. Henk, lukt dat altijd? Niet altijd, maar mijn verlosser leeft. Ik leef in de verwachting van mijn verlossing. Ik leef in het heil wat God me geven wil. Dus Jezus laat heel goed zien dat er een relatie is tussen jouw identiteit en het vaderschap dat God ons geeft en de autoriteit die eraan verbonden zit. Hij geeft zijn macht aan mensen zoals Petrus. Waarom wordt er in het Nieuwe Testament het meeste over Petrus gesproken? Volgens mij om de simpele reden, omdat we hem allemaal herkennen we onszelf erin. Alleen is Petrus zo dom om het altijd te zeggen. En wij houden onze mond even netjes dicht en gniffelen. Weet je wel, ja, die Petrus, weet je wel. En dus kan je jezelf heel goed herkennen in Petrus en ook in al zijn falen. En aan zulke soort mensen die falen, geeft Jezus zijn autoriteit. Dat betekent dus, als je autoriteit koppelt aan het koninkrijk, dat jouw identiteit en het koninkrijk hand in hand gaan. Daar ga ik niet verder op door, maar daar zou je een heel boek over kunnen schrijven. En die poging heb ik al gedaan. Ik ga een vergelijking maken. Jezus die maakt op een dag een stap. En we hebben het puur over identiteit. En als we die stap van Jezus nou eens projecteren op jou en mijn stap. In Matteüs 3, vers 13 tot en met 15, daar staat: toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ik zou door u gedoopt moeten worden. En dan komt u naar mij. En Jezus antwoordde: laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. De NBG-vertaling die zegt voor laat het nu maar gebeuren de mooie woorden: laat mij thans geworden. Dat is niet de meest zuivere vertaling, maar is wel mooi. Ik vind hem mooi omdat daar wordt gezegd in feite: laat mij nu worden wie ik werkelijk ben. Of laat mij worden datgene wat ik mag doen vanuit wie ik werkelijk ben. Jezus pakt daar zijn messiaschap op. Nou, het is goed om te weten dat daar wat daden bij zitten en wat stappen bij zitten die we even moeten belichten. Dat is beter. Als Jezus bij de Jordaan verschijnt, bij Johannes de Doper, dan heb ik even een vraag. Toen Jezus op aarde kwam, werd er toch gevraagd naar de koning die geboren was, of niet? En daar werd toch gezegd: heden is uw heiland geboren, of niet? Dus Jezus, toen hij geboren werd, was hij volledig zoon van God. Met me eens of niet? Toch hoor je heel weinig van hem totdat deze periode aanbreekt. Je hoort dat hij op 12-jarige leeftijd erg wijs was en dat hij zelfs schriftgeleerden mee in discussie kon. En je hoort dat hij gehoorzaam was aan zijn vader en zijn moeder. En dat hij groeide in wijsheid. En dan komt er een dag en is hij ongeveer 30 jaar oud. En dan komt hij bij Johannes de Doper en zegt hij: ik moet gedoopt worden. Jezus laat zich niet dopen omdat hij zo vol van zonde is en vol overtuiging dat hij terug moet komen bij God. Hij is een zondeloos iemand. Toch laat hij zich dopen. Dat is waar, raar. Waarom doet hij dat? Nou, hij neemt een stap, een nieuw tijdperk in. En Jezus die offerde zichzelf, zeggen we dan. Dat doet hij dan met zijn dood. Jezus die geeft ons een voorbeeld dat als hij in het watergraf gaat, dat hij wat tot dat gebeurt, het moment gebeurd is, aflegt. Hij legt geen zonde af, hij legt alleen zijn, hoe zeg ik dat, zijn onbekende bestaan af. En staat dan op als: en nu ga ik de wil van de Vader uitvoeren. Onmiddellijk komt er dan ook een stem uit de hemel, maar daar komen we het zo meteen nog wel even op. De doop voor ons, of als je in een andere kerk zit en je gelooft in de belijdenis. De belijdenis is dus een belijdenis van de doop die eerder heeft plaatsgevonden. Maar als je je gewoon als christen laat dopen, dan zeg je: ik leg nu mijn oude leven af. Alle zonden die ik gedaan heb. En alle zonden die ik nog doe en nog zal doen. Dat hele oude leven, die oude identiteit, Henk Rothuizen, sterft. Paulus spreekt erover dat we dan ondergedompeld worden in het watergraf. En dat je je oude leven, Henk Rothuizen, die naar de hel gaat en die gewoon niet gered is, dat leg ik af. En ik sta op als Henk Christen die gered is en voor eeuwig met God mag leven. Niet perfect, maar wel met de mogelijkheid dicht bij God te leven en naar perfectie te mogen streven. Niet perfect omdat ik zo goed ben, maar omdat ik in een nieuw leven opsta, waarin ik niet meer Henk Rothuis heet, maar Henk Christen ben geworden. Daarom praten we ook over je identiteit in Christus. Niet je identiteit in Rothuizen of in jouw andere achternaam. De hele wereld snapt er niks van, maar overal bij de belastingen, noem maar op, sta ik bekend als Henk Rothuizen. Terwijl ik een keer gedoopt ben en toen gestorven ben als Henk Rothuizen en opgestaan ben als Henk Christen. Dat klopt toch? En ik ben blij dat die oude dood is. En de Bijbel zegt, die moet je voor dood houden. Het vervelende alleen is, als je hem één druppeltje water geeft, leeft hij weer verrekte lang. Dat gaat hard. Valt niet mee. Dus de stap van de doop is een bewuste stap te gaan leven in de identiteit die je hebt in Christus. En dat je van daaruit een nieuw leven oppakt. Christus is dus gewoon een titel. Dus niet de achternaam van Jezus, is een titel. Dus als jij gedoopt wordt, en je wordt bijvoorbeeld gedoopt, je paspoort heeft een bepaalde autoriteit. Daar staat het Koninkrijk van de Nederlanden op. Mijn paspoort is het Koninkrijk van God. De titel die ik heb is burgerschap, deel uitmaken van dat Koninkrijk. Dat doe je doordat er een koning is. Op het moment dat er geen koningin Beatrix meer is, heb je een paspoort, het Koninkrijk van de Nederlanden, heb je een beetje raar. Dat past niet. Dus ik ben een nieuwe burger geworden, een nieuwe identiteit in Christus, in dat andere koninkrijk. En net zo goed als dat Jezus dat toen zei bij zijn doop, laat mij geworden, mag jij zeggen bij je doop of bij je belijdenis, laat mij nu worden wie ik werkelijk bestemd ben te zijn. God heeft een plan met mijn leven gehad. Zonde is daartussen gekomen, zonde maakt mijn leven kapot. Dat gaat niet de goede kant op, dat leg ik af. Ik sta op in een nieuw leven en in dat nieuwe leven mag ik gaan leven. En dat is het leven wat ik heb in Christus. Dat noemen ze in de Bijbel dan ook in hem. Nou, waarom nou in hem en waarom in Christus? Om de simpele reden, de Bijbel is daar wat sumier over. Maar in de tijd van de apostelen was het normaal dat je elkaar op straat tegenkwam en dan stak je hand omhoog, zo. En dan zei je, heil Caesar. Dat weten we nog, hè? Heil Hitler komt er ook vandaan. Dat was een groet. En christenen in die tijd zeiden heil Caesar en heil Jezus. Dat is nog veel beter. En koning Jezus werd over gesproken. Alleen ze kwamen er al gauw achter dat als je dat nou te hard zei, dan kreeg je wat problemen in de Romeinse kolonies en in de Romeinse, waar de orde van de Romeinen heerste. Het was niet wijs om heil Jezus te zeggen. Of heil Christus. Want de Romeinen konden denken, een andere koning. En dan zei de christen, ja joh, dat heeft niks met dat aardse koninkrijk te maken. Een religieus koninkrijk. Een spiritueel koninkrijk. Een heel andere beleving. Dus om zichzelf niet in de ellende te brengen, spraken ze over in Christus, in Jezus, in hem. Dus een hele makkelijke term. Johannes, die verbindt het nog wat verder, die noemt het eeuwige leven. Met andere woorden, je bent wederom geboren, je staat op uit het graf en je mag nu het eeuwige leven in gaan lopen, in gaan wandelen. Logisch dat bij dat eeuwige leven de goede dingen die je vanuit God doet, passen en bijvoorbeeld zonde die je doet omdat je weer verleid wordt, niet past. En dus zegt de Bijbel, dat moet je ook afleggen. Moet je ook berouw van tonen en gewoon weer verder gaan. Opstaan en de goede kant oplopen. Dus let op wat er gebeurt. Als Jezus nou gedoopt wordt, komt er nog iets. En dan staat er, zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem en die zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. In Lucas 3 vers 22, daar staat hetzelfde en dan staat er, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Dat is heel essentieel om dat ook te horen. Als Jezus gedoopt wordt, dan gebeuren er twee dingen. De geest van God die daalt op hem neer. Dat heeft alles te maken met die autoriteit. En hij hoort een stem uit de hemel. Jij bent mijn zoon. Identiteit, vaderschap. We hebben het eerder over gehad dat vaderschap en autoriteit samengaan bij het erkennen als we Jezus werkelijk zien voor wie die is. Als jij een kind van God wordt en je kent Jezus en je leert ontdekken wie Jezus is, dan ontdek je ook het vaderhart van God. En mag je horen, jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter. Er is niemand in deze zaal die zonder die woorden een gelukkig en goed leven kan leven. En er is ook niemand in deze zaal aan wie Jezus die woorden of aan wie de Vader die woorden onthoudt. Vader wil niks liever tegen je zeggen dan van jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter. Ik hou van je. Je mag er zijn. Ik heb je altijd gewild. Ik was er al toen je nog een vormloos begin was. Het vaderschap van God is iets wat je dient te horen. Waar je best je oren voor open mag doen. En het kan zijn dat je vanmorgen zegt van ja, dat hoor ik al zo vaak, maar dan heb je de profetie toch wel gehoord. Doe die domme koptelefoon een keer af en luister naar wat God zegt. Hij houdt van je, hij wil je vader zijn. Je mag zijn zoon zijn, je mag zijn dochter zijn. En omarm dat, geniet ervan. Spring 10 dansen in de lucht, weet je wel. Ik ben een kind van God. Hij houdt van me. Hij is mijn vader. Ja, maar mijn aardse vader. Ik dacht dat je gedoopt was. Dat je dat aardse afgelegd had. De geest van God daalt neer. En je hoort vader zeggen, ik hou van je. Het vaderschap van God omarmen. Ik ben Henk Rothuizen. Zo kent iedereen me. Soms zeggen mensen, sprekend een Rothuizen. Vooral degenen die mijn vader gekend hebben, die zeggen van Henk, je begint steeds meer op hem te lijken. Ik denk dat ik daar de laatste tijd steeds trotser op word. Maar er zijn ook tijden geweest dat ik dacht van, nou, moet dat? En ik ken ook familieleden die zeggen, je lijkt precies op je vader en dan bedoelen ze er niks leuks mee. En ik ga niet zeggen wat, want dan gaan jullie zeggen, ja, dat herkennen we ook, weet je wel. Die kant gaan we niet op. Maar ik heb dus iets van het DNA van mijn vader. En dat is mijn aardse vader. Als ik wederom geboren word en ik leg mijn oude leven af in het watergraf en ik sta op in een nieuw leven, krijg ik ook het DNA van mijn goddelijke vader. Maar dan moet ik wel die goddelijke vader omarmen en leren kennen en naar hem kijken. En met hem optrekken. Heb ik daar wel eens twijfel over? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik ben een beetje moe aan het worden. Ik heb zin in vakantie. Dus dan zit je weer te kijken en hoe moet dat nou in het nieuwe jaar? Ik heb altijd de vakantie weer nodig om goede ideeën te krijgen. En ik heb een paar hele goede ideeën. Maar ik heb wel aan de Heer gevraagd, Heer, wilt u dat bevestigen? Dat is dan Jack vanmorgen zegt van, ik roep je op tot het oorsprong van waar ik je geroepen heb. Je hoeft geen 4 generaties te wachten. Dan trek ik me dat persoonlijk aan. Als het mij persoonlijk raakt, dan ben ik altijd even de weg kwijt voor jullie. En het zij zo, weet je wel. En dan begint er iets in mij weer te groeien en dat neem ik mee op vakantie en dan blijf ik over nadenken en dan kan ik er een jaar tegenaan. Want ik heb de roepstem van God weer gehoord. En ik hoor dat hij van me houdt en dat hij een plan met me heeft en dat we verder gaan. Het probleem is dat als je die identiteit van Christus en het vaderschap van God aanneemt, dat je daarin voortdurend gaat lopen bewijzen. Want een christen moet toch doen. En de fout is dat als je gaat lopen bewijzen, dat je daar zo vreselijk moe van wordt. Altijd maar weer doen, doen, doen. En je moet dit en je moet dat. De allereerste stap om daar los van te komen en in die vrijheid te komen waar we eerder van zongen, is gewoon het vaderschap van God te omarmen. En tot Vader God ook zeggen, papa, Abba. Maakt me niet uit hoe je dat doet. De een zal wat meer moeite hebben met zo'n woord en de ander zal dat wat soft vinden. Maakt me niet uit. Maar is die je vader? En heb je God als vader omarmd? En heb je de Heilige Geest ontvangen om te zijn wie je mag zijn? Misschien denk je van, Henk, dat is wel wat vlot gezegd. Even kijken. Ik hier niet staan, oké. Okay. Ik ben die ik ben in de mate dat ik mij geliefd weet. Dat moet je wel weten, dat is vaderhart. In de mate dat ik weet dat ik geliefd ben, in die mate kan ik ook zijn wie ik ben. In de mate dat ik dat als kind thuis niet gehoord heb, ben ik als kind gaan bewijzen naar mijn vader en moeder dat ik toch wel een heel goed zoontje ben. In mijn huiselijk gezin was het zo dat je moest bewijzen dat je met schoolcijfers kon bewijzen dat je een goed kind was. Als je slaagde voor school, dan kreeg je veel lof. En als je zakte, mijn vader was onderwijzer, was dat duidelijk merkbaar dat dat een teleurstelling was. Heeft natuurlijk geen ene Jan Doedel met je identiteit te maken. Ik ben de tweede in het gezin, dus ik ben altijd een rebellant geweest, dus ik ging er ook tegen rebelleren. Ik ben die ik ben. En het is pas later dat mijn vader dat ook wel erkende van ja, dat was eigenlijk niet zo goed. Maar de gevaar is, weet je, ik ging rebelleren dat je gaat bewijzen. Nog beter je best doen. En hoeveel zitten er hier niet in de zaal die geen genoegen kunnen nemen met een 7 of met een 8? Weet je, het moet altijd een 10 zijn. Want je moet. Nog meer. De oude generatie knikt, de jonge generatie zegt nee, nooit last van gehad. Weet je, die zijn de ouders opgevoed van en dat niet hoefde. Maar je doet het wel op andere manieren. Bewijzen en de liefde van God proberen te verdienen met dingen doen. En daar word je vreselijk moe van. Het vaderhart van God omarmen en horen dat de vader zegt: ik hou gewoon van je omdat je Henk bent. Punt. En niet omdat je wat doet. Kan jij 10 minuutjes alleen op een stoel zitten en genieten van het feit dat God van je houdt om wie je bent? Gewoon omdat je Henk bent, Mark bent, Piet bent, Truus bent. Gewoon van: u houdt van mij om wie ik ben. En hoe snel gaan je gedachten dan de andere kant op? Johannes 16, vers 27 zegt: want de Vader zelf heeft jullie lief. Punt 1. Omdat jullie mij lief hebben. Dus omdat je in Jezus gelooft. En dat je gelooft dat ik van God gekomen ben. Dus om je verlosser te zijn. Hoe ga je dan leven? Efeze 5, vers 1 zegt: volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. Let op, Paulus zegt niet: nu je weet dat je een kind van God bent, nu moet je wel gaan leven en je moet gaan geloven en je moet dit en je moet dat. Paulus zegt: ga nou gewoon leven, volg God die volmaakt is. Doe hetzelfde als hij, maar doe dat als een geliefd kind. Nou, we hebben een heleboel kleine kinderen nu in onze diensten, dankzij veel gebed. Kijk nou eens hoe die kinderen naar hun vader kijken en gewoon hun vader volgen. En er is geen kind die hier in de kinderdienst zit, die onder de 3 is of onder de 5 is, die denkt van: ja, zo perfect word ik nooit. En zo groot als mijn vader, ja, dat word ik nooit. Die zegt: mijn vader is de sterkste van de hele wereld en ik volg hem. Dat doet toch een kind? Ben je me eens? Als we Tim dadelijk naar voren halen en Peter, en we zeggen dan tegen Tim, geloof je nou werkelijk dat je ooit zo groot wordt als hij? Dan zegt hij: wat een stomme vraag stel je. Dat is mijn vader, weet je wel. Die gaat met zijn vader mee. Papa, mag ik straks meehelpen opruimen? En dan denkt hij dat hij heel veel werk verricht. Toch? Nou, zo doen wij dat ook als kinderen van God. Gewoon volg het voorbeeld van God als een kind die weet dat hij geliefd wordt. Die er plezier in hebt. Ten slotte, mijn identiteit ligt verankerd in Christus. Dat in hem. En MBG die zegt het heel mooi. Hem, Jezus, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. De MBV zegt het wat makkelijker, maar dan verlies je dat in hem. God heeft hem, Jezus, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. En daar ligt precies de hele waarheid besloten, dat het doen een ijdele zaak is. Nutteloos. Je bent. Jezus, die geen zonde had, heeft op een dag besloten: ik neem alle zonde op me. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld op zich neemt. Jouw zonde, mijn zonde, de zonde die je gedaan hebt, de zonde die je nog doet en de zonde die je nog ooit zal doen. Die neemt hij op zich en hij werd één met de zonde. Voor die zonde werd hij gekruisigd. Hij droeg de straf die aan de zonde van jou en van mij verbonden zat. en hij is opgestaan. Hij heeft afgerekend met alle zonden. En zie je wat jij dan doet als jij nog met je zonde rekening houdt om dat te bewijzen of op te lossen of noem maar op. Dat je eigenlijk het werk van Jezus kleineert. Of bagatelliseert of zegt ik geloof er eigenlijk niet in. En wat een geweldige zaak is het om te zeggen Jezus, ik ontvang het offer wat u gedaan hebt. Ik ga leven in u. Ik ben u zo dankbaar. Ik mag weten een kind van God te zijn. En ik ga wandelen met u. En dan wandel ik als iemand die weet dat hij geliefd wordt door de Vader en niks liever wil dan op zijn Vader wil lijken. En soms heb ik het mis omdat ik verkeerd geprogrammeerd ben en dan openbaart Heilige Geest dat. En dan mag je daarvan bekeren en gewoon weer de weg op gaan van hé, dus zo werkt dat. En zo ontdek je gebed, zo ontdek je de stem van de Heilige Geest, zo ontdek je de stem van de Vader en wandel je op deze aarde als een geliefd kind van de Heer. En mag je vrij worden van alle dingen die je nu nog binden. Kan je de amen op zeggen? Zo'n moment stil zijn. Heer Jezus, wat een geweldige zaak is het dat we christenen genoemd worden. Heer, dat was toen de tijd een scheldwoord. Omdat men vond dat ze de mensen zoveel op u leken. Heer, maar ik wil hier staan en midden in deze wereld en met vreugde die identiteit van christen zijn dragen. Weten een geliefd kind van God de Vader te zijn, omdat u al mijn zonden gedragen heeft. En dat ik in die vrijheid mag gaan staan een kind van God te zijn. En te gaan wandelen in de wegen die God voor mij heeft klaargelegd. Hier in deze stad, op mijn werk, waar ik studeer. Waar ik mensen ontmoet, met mijn buren, met mijn vrienden, met mijn familie. Heilige Geest, ga met mij die weg. En ik zegen jullie dat jullie ook die weg mogen gaan. In de kracht van de liefde van God onze Vader. En dat je voortdurend de genade van Jezus met je mee mag dragen om mensen te bereiken. En dat je voortdurend mag weten dat de Heilige Geest bij je is en tot je spreekt en je wijsheid geeft. Ga zo als geliefde kinderen en wees een zegen voor anderen. In Jezus' naam. Amen.